pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We zijn aangekomen aan de vierde aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de Luikse binnenstad. En dat natuurlijk op zoek naar de Luikse geschiedenis en zeer zeker ook de wijze waarop het geloof hier een plaats heeft gekend door de eeuwen heen. In de vorige aflevering waren we geëindigd in de Sint-Paulus-kathedraal. We leerden de kathedraal al een beetje beter kennen, ook wat de bouwgeschiedenis, zeg maar, en staan nu op het punt om de kerkschat van de kathedraal van Luik te bezoeken. Zo'n kerkschat, dat is eigenlijk het historische en artistieke zelfbewustzijn van een stad of een gebied. En hij bestaat uit de belangrijkste heilige overblijfselen, de heilige reliquieën, maar ook een veelvoud van de meest uiteenlopende voorwerpen. Een kostbare collectie, zowel in spiritueel als in materieel opzicht. We gaan dus binnen in deze kerkschat en leren zo nog beter de geschiedenis van de kathedraal van Luik en van dit gebied kennen. Ja, beste luisteraars, ik sta hier te midden van een ongelooflijke zilver- en goudpracht, de kerkschat van de kathedraal van Luik. En André, die is hier naast mij komen staan, hij is vrijwilliger en hij gaat ons iets meer vertellen over deze prachtige schat. André, merci beaucoup pour cette possibilité de vous demander quelques questions sur ce trésor incroyable. U hoorde me dus reeds binnengaan en door de vrijwilliger van dienst onthaald worden in de indrukwekkende inkomhal van de kerkschat. Ik vroeg aan André of het mogelijk was zich kort aan ons voor te stellen.
Je suis un bénévole, donc je ne suis pas historien du tout. C'est ma carrière professionnelle dans un tout autre domaine, mais ça m'intéresse. Donc les circonstances de la vie avec. Je suis ici bénévole le week-end pour essayer de guider quand même un petit peu les personnes pour qu'ils profitent au maximum de leur visite. Quoi.
Ik ben vrijwilliger. Ik ben geen historicus. Totaal niet. Ik had mijn professionele carrière in een ander vakgebied. Maar ik doe het uit interesse. Door de omstandigheden van het leven ben ik hier vrijwilliger in het weekend en probeer ik een beetje de bezoekers te gidsen, zodat ze het maximum uit hun bezoek kunnen halen. Waarop ik hem zei, inderdaad, zoals wij vandaag. Nu, waar kunnen we het best beginnen om de schat te bezichtigen?
Nous avons deux pièces majeures, une qui se trouve au premier étage, qui est le reliquaire de Charles Téméraire, donc le prince bourguignon, et au deuxième étage, l'évêque Lambert. Et qui a été assassiné ici à Liège, alors qu'il était évêque de Maastricht. Et sa relique est conservée ici, au trésor. C'est une pièce, vous allez le voir, qui est magnifique.
We hebben twee belangrijke stukken. Eentje op de eerste verdieping, de reliekhouder van Karel de Stoute, de Bourgondische prins. En op de tweede verdieping, de bisschop Lambertus. Die hier in Luik werd vermoord en die bisschop van Maastricht was. Zijn relieken worden hier bewaard. En hier in de schat is een stuk dat echt magnifiek is, zoals u wel zal zien. Ik ben benieuwd. We zien hier een mooie icoon van Onze Lieve Vrouw. Er zijn dus ook echt iconen die deel uitmaken van de schat.
Oui, donc il y a celle-ci qui est une icône byzantine. Et vous avez une autre vierge là. Dites la Vierge des avocats, parce que c'était les avocats qui avaient le privilège de la porter à l'époque où il y avait des processions en ville. Alors vous avez toute une série d'objets religieux, certains sont de la première cathédrale ou de la collégiale ici, ou du diocèse, soit définitivement ici, soit parfois en dépôt venant d'autres églises de la région.
Ja, zeker, zoals deze, een Byzantijnse icoon. En nog een andere Onze Lieve Vrouw daar, Onze Lieve Vrouw van de Advocaten. Daar het de advocaten waren die het privilege hadden om deze te dragen in de processies toen deze nog werden gehouden. We houden even halt, want bij de ingang zijn dus meerdere muurvitrines te zien met belangrijke kunstwerken afkomstig uit de vroegere Lambertus-kathedraal. Een echt prachtstuk is het Byzantijnse icoon met de naam Madonna van Sint-Lucas. Geschilderd in de 14e eeuw, met aanvullingen die werden aangebracht in de 15e eeuw. Het is een rechthoekig, met tempera beschilderd houten paneel, bekleed met verguld zilver. In het midden de heilige maagd Maria, die het kind aan haar linkerzijde draagt en voor de helft zichtbaar is. De in laag relief gedreven brede stralenkrans van moeder en zoon overlappen elkaar en zijn voorzien van een Griekse inscriptie, die perfect in het filigraanwerk is geïntegreerd en verdeeld is over 6 kleine cartouches. Over de rechthoekige cartouches is het woord Hodigitria verdeeld, dat wil zeggen de maagd Maria die de weg wijst. Het is ook het onderwerp van dit prachtige kunstwerkje. In de 15e eeuw werd een bepaalde uniformiteit aan het geheel teruggegeven. Op het vermoedelijk beschadigde origineel werd een geschilderde Maria-afbeelding met eerder westerse gezichtstrekken aangebracht, evenals op de hoeken vierkante segmenten waarin de buste van Sint Lambertus is gestanst. We gaan verder in onze rondleiding. We staan hier dus te midden van die prachtige schat. We zien hier monstransen, ciborisch, prachtige beelden van heiligen. Reliekhouders zijn dat, met prachtige beelden uit zilver en uit goud. Ook ivoorwerk zien we hier.
Dit is l'ivoire des trois résurrections que vous voyez là-bas.
Ja, we staan hier dus aan een vitrine met daarin 2 prachtige stukken ivoor in, daterend uit de 10e en de 11e eeuw. Zeer indrukwekkend. Een prachtig borstkruis ook, dat we hier kunnen zien, bezet met edelstenen, volledig uit goud. Ook verschillende schilderijen zijn hier zichtbaar. En meneer die wijst ons hier naar de sleutel van de heilige Hubertus. Donc, alors, c'est quelque chose de spécial. Donc, de paus heeft deze sleutel overhandigd aan de heilige Hubertus, die een pelgrimstocht had ondernomen naar Rome. Een prachtig stuk daterend uit de 13e eeuw. Stukken uit de 16e eeuw, de 17e, 18e. Je vindt het hier allemaal terug in de kerkschat van de kathedraal. Opnieuw enkele indrukwekkende stukken. De Byzantijnse ivoorsnijkunst van deze schatkamer is een van de behouden gebleven pronkstukken van het ivoorsnijwerk aan het hof van Constantinopel. Het bevond zich in het midden van een ontmantelde triptiek en wordt tegenwoordig in de 10e eeuw gedateerd. De smalle lijst wordt door een boog met palmetten en een tandvlies bekroond en een gladde rand begrenst de 3 andere kanten. Staand op een verhoging op de onderste rand van de lijst vult de heilige maagd Maria Hodigitria met haar gestalte de gehele hoogte van het werk. Opnieuw dus een Onze Lieve Vrouw die verwijst naar Christus. Een ander indrukwekkend stukje is het zogenaamde De 3 Opstandingen. Ivoorsnijkunst opnieuw, en dat plaatst zoals gebruikelijk in de Karolingische kunst 3 Bijbelse opstandingsscènes, verrijzenisscènes boven elkaar, in 3 registers. Van boven naar beneden, de tekst geschreven in Boustrophedon, ossenploegschrift. Conform het evangelie wekt Christus, gevolgd door zijn apostelen, de dochter van Jairus, de zoon van de weduwe van Nain en Lazarus, uit de dood op. De Maaslandse stijl is te herkennen in de gracieuze en soepele gestalten. De gezichten met lange, slanke hals, die in een wrong gewonden haren van de vrouwen en de volle baarden van de mannen. De vloeiend gedrapeerde stoffen verhullen de sierlijke en slanke lichamen op subtiele wijze. Zijn al deze kenmerken die in dit kleine formaat tot uitdrukking worden gebracht, zoals de ingetogen houdingen die de nederigheid van de gestalten benadrukken, misschien toch al niet een voorloper van de stijl van de beroemde doopvonten van de Sint-Bartholomeuskerk, die een eeuw later hiervan de voortzetting en de voltooiing vormen. We kunnen het ons afvragen en een beetje later in onze tocht zullen we die prachtige doopvont ook nog kunnen bewonderen. De figuren komen in hoog relief los van de oorspronkelijke beschilderde achtergrond, net als de acanthusbladeren van de omlijsting. Ja, prachtige staaltjes van de Maaslandse edelsmeedkunst. In het Luikse bisdom zijn er namelijk parallellen te vinden tussen de buitengewone devotie van de heiligen reliquieën en de bloeiperiode van de Maaslandse kunst, van de 11e tot aan het begin van de 13e eeuw. Daarvan getuigen de prachtige Maaslandse reliekschrijnen in de belangrijkste pelgrimcentra. Voor de glorie van het huis van God bestelden de geestelijken overal in het bisdom kruisen, wierookvaten, manuscriptbanden, ivoorsnijwerk en natuurlijk ook reliekhouders. Ook hier bewaart de schatkamer membra disjecta van die buitengewone Maaslandse kunstproductie, die getuigt van meesterschap in verschillende edelsmeedtechnieken. Zo zou het draagbare altaarkruis met twee horizontale balken uit Stavelo aan abt Erelbald hebben toebehoord. We spreken over de periode 1190. Het bestaat uit gedreven zilverlamellen die op een frame van hout zijn bevestigd. De drielobbige uiteinden zijn gedecoreerd met een boeketje van drie gestanste eikenblaadjes. Het reliekkruis met twee horizontale balken en floraal versierde uiteinden in verguld zilver heeft op de voorkant symmetrisch aangebrachte kleurige stenen die kundig in meesterlijk uitgevoerd filigrijnwerk zijn gevat. En de achterkant van het kruis bestaat uit gedreven zilverlamellen die op het houten frame zijn gespijkerd. Staan we voor de grote vitrine, dan zien we de edelsmeedkunst van de vroegmoderne tijd. Tijdens de gehele periode van het Ancien Regime vormden Luik en de bijbehorende gebieden een belangrijk centrum van de metaalindustrie. In het bijzonder de edelsmeden, respectievelijk de bewerking dus van edele metalen. Reeds in de 11e en 12e eeuw onderscheidde zich de Maaslandse kunst van de edelsmeden. In de vroegmoderne tijd getuigde de Luikse edelsmeedkunst van bijzondere ambachtelijke vaardigheid en vakmanschap, waar het zijn reputatie aan te danken heeft. Onder de 32 toonaangevende gilden van de stad Luik was het gilde van de edelsmeden van belang naast de naamgevende ambachtslieden van veel andere beroepen. Een hele reeks liturgische voorwerpen heeft er aanzien door gekregen. De kelken zijn patheen, bevatten het brood en de wijn voor de eucharistie. En in de cibori worden de gewijde hosties bewaard. De monstrans beeldt het heiligste sacrament uit als grote hostie en staat toe dat het wordt uitgesteld ter verering en aanbidding. En het lavaboblad en de ampullen worden gebruikt voor water en wijn, voor de eucharistie en voor de handenwassing. De lavabo kan en de lavaboschaal. Ook wijwateremmer, wijwaterkwast, wierookvat met wierookscheepje, je vindt het hier allemaal terug. Naast edelsmeedkunst vinden we ook voorbeelden van indrukwekkende liturgische gewaden. Enkele opvallende kleinoden zijn verschillende ciboris, met name de cibori met keurmerk van Sint-Truiden en de grootste kelk die in de schatkamer wordt bewaard, zo'n 35 centimeter hoog, afkomstig uit de 17e eeuw. Verguld zilver met juwelen, met 6 geëmailleerde medaillons uit de 19e eeuw, waarop scènes uit het lijdensverhaal, uit de passie van Jezus, zijn afgebeeld. Henri Flémal, de broer van de schilder Berthollet Flémal, was in de parochie van de Sint-Johannes de Doperkerk in Luik edelsmid, waarvoor hij 3 kleine beeldjes vervaardigde die we hier kunnen bewonderen. Beelden van Sint-Rochus in 1678, Johannes de Doper gemaakt in 1656 en Onze Lieve Vrouw van Genade in 1663, van gedreven zilver en een kelk uit 1660 van verguld zilver, met taferelen uit het leven en lijdensverhaal van Christus en een patijn gedecoreerd met een mythische vlam in vlammende glorie. We wandelen verder. We zijn ondertussen in de lift gestapt en gaan naar de eerste verdieping om daar dus de belangrijke reliekhouders te zien van de schat. En we nemen u helemaal mee. En zo komen we dus aan een van de eerste belangrijkste kunstwerken van de schatkamer. De reliekhouder van Karel de Stoute. Ja, het is een beetje moeilijk om te omschrijven wat ik hier zie. Het is een prachtig, prachtig beeld, prachtig werk, ongelooflijk fijn goudsmeedwerk. We zien Charles le Téméraire, de hertog van Bourgogne, die op zijn knieën het collier draagt van de orde van het Gulden Vlies, die gesticht werd door zijn vader, de hertog Philips de Goede. En in zijn handen draagt hij een houder met daarin een stuk bergkristal. Het is een ongelooflijk staaltje goudsmeedwerk. Gemaakt rond de periode 1470, gemaakt uit goud, zilver, emaille. Met een hoogte van 53 centimeter weegt het beeld maar liefst 5 kilo. Hoe moeten we het ons voorstellen? Wel, op een zeshoekig langwerpig voetstuk zijn 2 kleine gesmeden beeldjes bevestigd. We zien een knielende Karel de Stoute, die wordt voorgesteld door Sint Joris, die achter hem dus plaatsneemt en die rechtop staat. Op de lange zijde van het voetstuk staat aan beide kanten het devies van Karel de Stoute. Wat ik ondernomen heb, voltooi ik. Op de beide voorzijden staan verbonden door bloemen een C en een M, de initialen van Karel, Charles, en zijn derde vrouw, Margaretha van York. De beide achterste zijden zijn gedecoreerd met bourgondische vlammen en vuurslagen. Deze inscripties en decoraties zijn echt opmerkelijke voorbeelden van de pointillé-techniek. De hertog houdt een zeshoekige reliekhouder van glas met in het midden bergkristal in zijn handen, die het reliquie van een vinger van de heilige Lambertus bevat. Verder draagt hij ook de keten van het Gulden Vlies. De draak, als traditioneel iconografisch attribuut van Sint Joris, is van opvallend donkerblauw en groene emaille, in de techniek van het emaille en rondbosse, het aanbrengen van emaille op driedimensionale voorwerpen met als resultaat een echte sculptuur die gemaakt is van emaille. De goudsmid Gérard Loyer werd onder meer geïnspireerd door het beroemde schilderij van de Madonna van Koninck Georg van der Palen van Jan van Eyck. De hertog van Bourgondië, die voor zichzelf de status van grootse beschermer van de kerk en het grondgebied van het prinsbisdom Luik had uitgedacht, wilde deze hoedanigheid op een demonstratieve manier bevestigen door de schenking van deze magnifieke reliekhouder, die bol staat van sterke symboliek. Beschermd door Sint Joris, de patroonheilige van krijgslieden en oorlog, identificeert de in militaire kledij gestoken Karel de Stoute zich met hem door de overeenkomst in de gelaatstrekken. Ze lijken bijna als twee druppels op elkaar en knielt neer voor de maagd Maria en Sint Lambertus, de hemelse beschermers van de kathedraal en het grondgebied van het prinsbisdom Luik. De hertog was tot zijn taak geroepen door een reliquie gewijd aan Sint Lambertus. En voortaan zou hij zijn vazal zijn. Voor zich heeft hij zijn helm en zijn handschoenen neergelegd en hij ontvangt van Sint Lambertus zelf het kostbare reliquie dat hier wordt ingezet om zijn status als vazal te bevestigen. Met andere woorden, de reliquie van Karel de Stoute is eigenlijk geen zoenoffer, integendeel. De symbolische bevestiging van de almacht van de uitverkoren hertog die door Sint Joris beschermd en door Sint Lambertus gekozen wordt om met inzet van wapens zijn kerk, zijn aardse goederen en zijn onderdanen te verdedigen. Een zeer indrukwekkend kunstwerk. Ik hoop dat u zo langzamerhand zin hebt gekregen om zelf eens de trein of de wagen te nemen en naar Luik te gaan en eventueel de reliekschat en de zilver- en goudschat van de kathedraal zelf te komen bewonderen. Wij gaan opnieuw de lift nemen en dit naar het verdiep waar de reliekbuste van de heilige Lambertus zich bevindt. En na een kort bezoekje aan de eerste verdieping gaan we opnieuw de lift nemen. U hoort ons onderweg zijn. Terug de lift in en nu naar de tweede verdieping. En daar gaan we de heilige Lambertus begroeten. Ja, we lopen eigenlijk nu onder het dakgebinte van het gebouw, in de richting van een enorm beeld van de heilige Lambertus. En daar is ze dan, de reliekbuste van Sint Lambertus, die in Aken door de edelsmid Hans van Reutlingen voor 1512 werd vervaardigd. Gedeeltelijk verguld zilver en edelstenen met een hoogte van 1,80 meter. Everhard van der Mark gaf de edelsmid Hans van Reutlingen de opdracht om een reliekbuste te maken voor de schedel van Sint Lambertus. In 1743 werd het gezicht van de buste beschilderd. Oorspronkelijk was hij waarschijnlijk van zilver. Het hoofdhaar is verguld. De schenker heeft zichzelf biddend in het midden van het voetstuk laten afbeelden, zoals dat vaak het geval was. Het keurmerk van de edelsmid, bestaand uit een I en een R in een Andreaskruis en de stad Aken door middel van de tweekoppige adelaar, zijn zichtbaar op de achterkant van de rationale, de geplooide schoudermantel van de bisschop, onderaan de middelste stofbaan op de rug. Tijdens de revolutie beschadigde bisschopstaf werd in 1820 volgens het oude model opnieuw gemaakt. Als patroonheilige van het bisdom poseert de bisschop ten halve lijve op een voetstuk, waarvan de zes nissen verhalen over zijn leven. Dus je hebt eigenlijk het beeld dat op een voetstuk staat en daaronder heb je zes nissen helemaal rondom die het leven vertellen van de heilige. Zo zien we zijn kindertijd met de wonderen van water en vuur, ambtsperiode van de periode van ballingschap en boete in Stavelot, zijn martelaarschap, de bestraffing van de moordenaars tijdens de begrafenis van de bisschop in Maastricht. En de overbrenging van de reliquieën naar Luik door de heilige Hubertus, zijn opvolger. En de verering van de gelovigen. En zo helemaal rondom rond een verzameling aan beelden en indrukwekkend artistieke taferelen. Wist u dat het de grootste behouden gebleven laat-gotische reliekbuste is van Europa? En we zien reeds de invloed van de Renaissance. Rond het wapenschild van de prins-bisschop en boven de 6 grote zuilen zijn putti afgebeeld. Engelenfiguurtjes die werktuigen uit het lijdensverhaal dragen. Als symbool bij uitstek van het Luikse gebied was de reliekbuste van Sint Lambertus bij de grote ceremonieën van het Ancien Régime present. Hij bestaat dus uit samengevoegd en op een houten basis vastgemaakt edelsmeedwerk. In de buste komen alle edelsmeedtechnieken samen in één groot indrukwekkend kunstwerk dat geheel in de geest van de laatgotiek is vormgegeven en waarvan het voetstuk is geïnspireerd op predellas. Toch zien we in het kunstwerk de middeleeuwen lopen op hun eind, de Renaissance kondigt zich aan. En verder kan u dus door middel van het wandelen door de schatkamer de geschiedenis van Luik, het prinsbisdom Luik en ook de periode na het prinsbisdom beter leren kennen. Absoluut de moeite waard om dus de kerkschat van de kathedraal te bezoeken. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi est-ce que c'est important d'être bénévole?
Ben parce que je suis liégeois, je trouve que montrer les choses qui sont moins connues, peut-être que la partie industrielle, ça vaut la peine.
Kunt u ons misschien nog uitleggen waarom u het belangrijk vindt om vrijwilliger te zijn en deze schat aan de mensen te tonen? Omdat ik een Luikenaar ben en ik vind het belangrijk om deze mooie dingen, die vaak wat minder gekend zijn dan bijvoorbeeld het industriële erfgoed, te tonen en toch de moeite waard zijn.
Bien sûr, c'est quelque chose de beauté. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez vu le trésor?
C'est un trésor qui a grandi au cours du temps. Hein. Il y a des salles qui n'existaient pas que la première fois que je suis venu, qui ont été ajoutées depuis, pour prendre la forme actuelle, qui est, moi, que je trouve magnifique. Comme.
Ja, zeker. Het is zeker een zaak van schoonheid. En tot slot vroeg ik hem nog, herinnert u zich nog de eerste keer dat u de schat zag en welke indruk het op u heeft gemaakt? Wel, het is een schat die gegroeid is met het verloop van de tijd. Er zijn nu zalen die toen nog niet bestonden, maar als je ze bekijkt in de huidige vorm, vind ik ze echt magnifiek.
Ja, inderdaad, we kunnen enkel maar beamen, beste luisteraars, dat het een ongelooflijke kerkschat is die u zeker eens moet komen bezoeken als u naar Luik komt. We staan hier dus bij dat gigantische reliquarium. Dus het is eigenlijk het hoofd van de heilige die bewaard wordt in dit bijzondere beeld. Het lichaam zelf, dat zagen we eerder bij ons bezoek aan de kathedraal in de sarcofaag, die ook helemaal uit goud gemaakt is. Een zeer, zeer indrukwekkend schouwspel. Je vous remercie de tout cœur. Merci beaucoup. Et voilà, nous faisons un peu de publicité pour inviter nos auditeurs de venir à Liège.
Je suis bien.
Merci beaucoup et au revoir.
Au revoir.
En daarmee besluiten wij ons bezoek aan de kathedraal. Tijd voor ons om verder te gaan. Wij gaan via de Rue de la Cathédrale richting de Rue Sainte-Aldegonde. En zo naar het uiterste puntje van onze tocht vandaag en komen zo terecht in de collegiale van Saint-Barthélemy.
Oh.
En zo komen we dus aan de Sint-Bartholomeuskerk of La Collégiale Saint-Barthélemy. Een Romaanse kapittelkerk die toegewijd is aan de heilige Bartholomeus. Ze is in het begin van de 11e eeuw gesticht door Godeselk de Moriamé, de proost van de Lambertuskathedraal in Luik, en werd op 30 november 1015 ingewijd door de prinsbisschop van Luik, Balderik van Loon, en de toenmalige aartsbisschop van Keulen, Heribert van Keulen. Op dat moment trouwens lag de kerk nog buiten Luik, maar van deze voorgangerbouw is er niets overgebleven. Wel is er archeologisch het bestaan van een buitencrypte aangetoond die waarschijnlijk uit deze periode dateerde. Zo'n half verdiepte crypte ten oosten van het koor, buiten de kerk, wel een gelijkaardig tafereel zien we in de Sint-Amelberga-basiliek in Susteren. Het oudste deel van het huidige bouwwerk is het vierkant gesloten koor dat van het eind van de 11e eeuw dateert. En net als de rest van de kerk werd het koor opgetrokken in kolenzandsteen. Het transept en het schip werden in de loop van de 12e eeuw gebouwd en de bouw werd voorlopig afgesloten met het voltooien van het westwerk in 1180. Dat ziet men ook op de plattegronden. In de 18e eeuw werd de kerk met 2 beuken uitgebreid tot 5 beuken. En later die eeuw, in 1782, werd het westwerk doorbroken met een neoclassistisch portaal naar een ontwerp van Jacques Barthélemy Reynaud. En toen werden waarschijnlijk ook een aantal vensters in de westbouw dichtgezet. In de 19e eeuw werden de helmdaken van de torens gewijzigd in de huidige rhombische vorm, die typisch is voor het Rijnland. Een prachtige kerk die we dus samen zullen bezoeken. En als we binnengaan, dan valt onmiddellijk het interieur van de kerk op. In de 18e eeuw kreeg het een barokke aankleding met wit stukwerk, verguldingen en ook een nieuw hoofdaltaar. Het alternerend stelsel in het schip bleef bewaard. De zware kolommen die de zijbeuken scheiden van de middenbeuk werden afgewisseld met 1 of 2 zuilen. Tijdens de restauratieperiode van 1999 tot 2005 werd deze barokke aankleding van het westwerkinterieur verwijderd, waardoor de oorspronkelijke toestand werd hersteld. Opvallend ook zien we de toenmalige voorkeur van de kanunniken voor de barokstijl in de meubilering van de kerk. Het hoofdaltaar en de zijaltaren vertegenwoordigen de meest uitbundige variant van deze stijl. Andere kerkmeubels zijn eerder wat ingetogener, in de Luiks-Akense meubelstijl. De preekstoel, de biechtstoelen, de deuren zijn allemaal van onbeschilderd eikenhout, met Lodewijk XV of Lodewijk XVI versieringen. Een opvallend iets is zeker het hoofdaltaar. Wat ook heel opvallend is aan dit altaarstuk, dat is dat er in het midden is er een soort van gouden globe waar een groot gouden kruis op staat. En in die globe bevindt zich het heilig sacrament. Men kan die met een handig trucje draaien, waardoor de holle globe zichtbaar wordt en dus ook het heilig sacrament op die manier kan uitgesteld worden ter aanbidding. En dat is natuurlijk niet toevallig hier in deze stad Luik, waar we, dat leerden we al in de eerste aflevering van onze pelgrimstocht natuurlijk, het feest van het heilig sacrament aan te danken hebben. Een absoluut pronkstuk dat we niet mogen missen is een zeer indrukwekkend doopvont. Oorspronkelijk bevond dit doopvont zich waarschijnlijk in de kleine kerk Notre-Dame-au-Fonds, die aan de zuidoostkant van de prestigieuze kathedraal Notre-Dame-et-Saint-Lambert stond. De kerk en de kathedraal werden systematisch vernietigd vanaf 1794 tijdens de Luikse revolutie en het doopvont verscheen pas weer in 1803 na het concordaat en werd toen toegewezen aan de kerk van Saint-Barthélemy. Dit doopvond is gemaakt door Reinier van Huy. Waarschijnlijk geboren te Huy, werkzaam te Luik in het eerste kwart van de 12e eeuw, en hij was een Luiks kopergieter. De kuipvormige, met dooptaferelen in hoogrelief versierde geelkoperen vond, wordt, evenals de bronzen zee in de tempel van Salomo, gedragen door 10, oorspronkelijk 12, stieren. Wat mist is het deksel. Waarschijnlijk waren daar afbeeldingen van de apostelen en de profeten op terug te vinden. Maar dat ging dus waarschijnlijk verloren nadat de doopvond op het einde van de 18e eeuw voor de Franse revolutionairen in veiligheid diende gebracht te worden. 4 taferelen dus, de doop van Christus in de Jordaan, de prediking van Johannes de Doper in de woestijn, de doop van de catechumenen, de doop van de Romeinse centurion Cornelius en de doop van de Griekse filosoof Crato. De 4 taferelen worden door gestileerde bomen van elkaar gescheiden en door een golvende basis met elkaar verbonden. Door de plastische, monumentale uitwerking en de soepele opstelling van de figuren vormt dit gietwerk, dat ook enige invloed van antieke kunst vertoont, een voorbeeld voor kunsthistorici van zowel de metaalbewerking van de Romaanse kunst als van de Renaissance van de 12e eeuw, en echt een van de hoogtepunten van de Maaslandse kunstnijverheid. Niet voor niets dus een van de 7 wonderen van België genoemd. Tijdens mijn bezoek aan de Saint-Barthélemy werd ik ook zeer hartelijk onthaald. Tal van vrijwilligers, een 4-tal zelfs, stonden mij te woord en met 1 van hen mocht ik in gesprek gaan.
En zo, beste luisteraars, ik ben ondertussen eigenlijk op het verste punt aangekomen van onze tocht vandaag in de collegiale van Saint-Barthélemy. En ik zit naast Anne, die als vrijwilligster hier aan het werk is. De mensen hebben mij hier trouwens fantastisch ontvangen. Ik heb al een video kunnen zien over de restauratie van de kerk. Al een rondleiding gehad door een gids. En nu heb ik de mogelijkheid om Anne enkele vragen te stellen. Anne, merci pour votre temps. Est-ce que c'est possible de vous présenter un peu à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Je m'appelle Anne et je suis guide bénévole à la collégiale Saint-Barthélemy depuis de nombreuses années. Je suis arrivée ici au moment où on inaugurait la restauration du bâtiment. Je suis un peu dans mon domaine parce qu'en fait, je suis historienne de formation et j'étais enseignante en histoire, pas en histoire de l'art, en histoire, quoi. Et alors, voilà, j'ai décidé, depuis que je suis retraitée, de consacrer beaucoup de temps à cette passion qui consiste à un peu transmettre, quoi, tout le plaisir que procure le passé, le patrimoine, et puis aussi le plaisir des rencontres, le plaisir de la communication, quoi.
Kunt u zichzelf kort voorstellen aan onze luisteraars? Jazeker. Ik ben Anne en ik ben vrijwilliger gids in de Saint-Barthélemy sinds verschillende jaren. Ik ben hier gekomen bij de inauguratie van het gebouw na de restauratie. En het is een beetje mijn domein. Ik ben historica van opleiding, lerares geschiedenis geweest. En daar ik gepensioneerd ben, heb ik besloten om veel tijd te investeren in het doorgeven van al het fijne dat te maken heeft met het verleden, de geschiedenis, het patrimonium en de ontmoetingen en de communicatie vind ik ook zeer belangrijk. Ik vroeg haar, is het geloof belangrijk voor u?
J'ai donné des cours de religion aussi, en tout cas dans une cinquième année chez les grands, une cinquième rénovée. Oui, je trouve que c'est important de sensibiliser tout le monde, et surtout les jeunes générations, voilà, de leur permettre de découvrir tout ce que La religion, les croyances, quelle que soit la religion, finalement, a pu apporter au monde actuel. Je trouve que c'est important, ça.
Ja, ik ben ook godsdienstlerares geweest, dus ik vind het zeer belangrijk om iedereen, en in het bijzonder de jongeren, toe te staan te ontdekken wat religie en gelovigen mee te brengen hebben in deze tijd. Dat vind ik belangrijk. Ik merkte haar op dat er veel gewerkt is aan de restauratie van de kerk en vroeg haar ook nog wat haar eerste indruk was toen ze de kerk helemaal gerestaureerd zag.
J'étais vraiment très impressionnée en fait, mais j'avais assisté déjà par étapes. Ma famille habite dans le quartier, donc j'avais déjà pu assister par étapes à l'évolution. Mais la vue d'ensemble sur ce travail de restauration était vraiment quelque chose, même émouvant, quoi, de voir comme on peut, avec des professionnels motivés et qui ont eux-mêmes fait beaucoup d'efforts de recherche de leur côté, on peut comme ça refaire revivre de manière très riche un bâtiment qui avait été quand même fort abandonné et fort, disons, perverti par le passé, quoi. Maintenant, il a retrouvé ses enveloppes d'origine et la mise en évidence de toutes ces richesses patrimoniales. C'est émouvant, voilà.
Ik was zeer erg onder de indruk. Ik had al deelgenomen in stapjes daar we in de buurt woonden, maar het was zelfs ontroerend om te zien hoe men met gemotiveerde professionelen, die zoveel moeite hebben gedaan in de research, op een zeer rijke wijze een gebouw kon doen herleven dat echt in de steek was gelaten en verminkt door de tijd. En ze is nu hersteld in haar oorspronkelijke staat en haar patrimoniumrijkdom is zichtbaar geworden. Ik vroeg haar ook nog, verwijzend naar de bijzondere tabernakel, welke rol Jezus in haar leven speelde.
Pour moi, c'est un modèle, quoi. Je ne suis plus très pratiquante. Je l'ai été pendant très longtemps, très jeune. Je trouve que les évangiles, ça reste ma référence, quoi. Je suis parfois un peu déçue. J'assiste de temps en temps à des cérémonies religieuses. Hein. Je vois chez les jeunes, on a de plus en plus, ce qui n'était pas vrai il y a même encore 5 ans, quand je dis des jeunes, c'est des adolescents hein, qui entrent dans une église, ici en l'occurrence l'église Saint-Barthélemy, pour la première fois et qui se posent plein de questions. Oui. Il y a une quête de spiritualité. On sent un terrain là, qui est en train de se développer. Et ça, je trouve que c'est très important de répondre à leur demande. Quoi.
Ik ben niet echt praktiserend meer. Ik was het wel lang, maar alles wat in de evangeliën staat, blijft mijn referentie. Ik ben misschien soms hier en wat teleurgesteld in de dingen, maar ik ga toch soms nog naar de mis. Maar ik zie vooral bij jongeren meer en meer interesse en ze zijn vol vragen wanneer ze binnenkomen in deze kerk. Een zoektocht naar spiritualiteit, iets dat zich in hen aan het ontwikkelen is. En ik probeer daar aandacht voor te hebben, voor die vragen, voor die zaken. En daarop bedankte ik Anne voor het korte gesprek dat we mochten hebben daar in de prachtige Saint-Barthélemy. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, deze 4e aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Luik. De volgende keer gaan we nog 300 trappen beklimmen en eindigen we in de basiliek van de heilige Maarten, waar voor het eerst het feest van het heilig sacrament liturgisch werd gevierd. Dat is voor een volgende keer. Graag tot dan.